Maar de beweging naar een meer maatschappelijke positie kan niet bij wet alleen voorzien zijn. Daar heb je, zoals David Lenker zegt, feral librarians voor nodig. En dat zijn de niet-conventionele denkers die begrijpen hoe je vanuit relaties, netwerken een plek creëert midden in de samenleving, waar wat meer te doen valt, precies zoals verwoord door het Huis van Burgerschap.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij deze nieuwe aflevering waarin we de ontwikkelingen binnen en buiten de openbare bibliotheeksector weer met elkaar gaan duiden. In de afgelopen periode waren we even druk met de organisatie van de dag met David Lenkers. Er zijn nog plekken vrij op maandag 9 maart in Noorddorp bij Cultura en zo. Dus schrijf je vooral in voor deze waanzinnig unieke dag. Irene, in de afgelopen periode is er wederom het een en ander gebeurd op het wereldtoneel. Europa begint zich te roeren en ook vanuit de wetenschap worden we gewaarschuwd voor wat zich in de Verenigde Staten aan het ontwikkelen lijkt. We hadden gehoopt om de bibliotheek van Groenland te kunnen spreken, omdat we toch wel een beetje benieuwd waren naar hoe zij tegen die ontwikkelingen in de Verenigde Staten aankijken. Helaas is dat niet gelukt. Ik vond dat toch wel een beetje teleurstellend, want ons verzoek werd zonder opgaveredenen niet gehonoreerd. En dan begin je toch af te vragen of daar sprake is van een bepaalde vorm van angst om te spreken. Wat vond jij daarvan, van dat vreemde en kortaf berichtje?
Ja, dat vond ik eigenlijk niet zo raar. Het was inderdaad wel een kort bericht, maar ja, ook duidelijk, hè? Nee is ook een antwoord.
Zeker.
En in tijden van spanning en dreigende taal vanuit Amerika kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen dat je diplomatie toepast. En misschien als bibliotheek nu even helemaal nergens op reageert. Ja, de reactie zegt eigenlijk helemaal niks. En die Groenlanders die hebben we zien protesteren en die verzetten zich terecht tegen het idee dat ze te koloniseren zijn. Ja, voor ons is dat natuurlijk wel een interessant gegeven om te kijken wat gebeurt daar nou. Maar vooral, wat is dan de rol van zo'n bibliotheek als het gaat over informatieverstrekking naar burgers? En hoe kan zo'n bibliotheek misschien bijdragen aan het vergroten van veerkracht binnen de communities op Groenland? Matt, kan jij eens vertellen, waar gaan wij het vandaag over hebben?
Nou, we gaan het sowieso hebben over het regeerakkoord, want we hebben een nieuw kabinet en we gaan eens kijken wat dat daadwerkelijk betekent voor de bibliotheeksector. We gaan het ook hebben over de wens van dit kabinet tot meer initiatief vanuit de samenleving zelf, want de nieuwe coalitie gelooft namelijk dat al dan niet georganiseerde betrokkenheid van burgers en organisaties in het maatschappelijk middenveld belangrijk zijn voor het land als het gaat om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. En we eindigen met een aantal tips om het weekend of de werkdag mee door te komen. Maar laten we beginnen met ons nieuwe kabinet en wat zij voor openbare bibliotheken in petto hebben. Mark Dekkers heeft er uiteraard weer het een en ander over geschreven. Maar Irene, wat zie jij in dat regeerakkoord?
Ja, het is eigenlijk best opvallend. In een tijd waarin we ons grote zorgen maken over laaggeletterdheid, digitale ongelijkheid en kansongelijkheid, speelde de bibliotheek maar eigenlijk een bescheiden rol in de verkiezingscampagne afgelopen maart 2025. Maar goed, in het regeerakkoord is alles weer goed gekomen. Er wordt ingezet op volwaardige bibliotheken in iedere buurt. Niet uitgekleed, niet afhankelijk van toevallige lokale prioriteiten. Maar stevig verankerd als publieke basisvoorziening. En ja, waar ik natuurlijk ook heel blij van word, ook initiatieven als bibliotheek op school passen daarin. Door de bibliotheek structureel te koppelen aan het onderwijs, wordt leesbevordering geen losse interventie, maar een vast onderdeel van onderwijskwaliteit. En dat is hoopgevend. We zien deze aanpak steeds vaker en steeds steviger terug op scholen. En daarmee zien we dat alle partijen, ook zij in de oppositie, het belang van leesbevordering en digitale participatie onderschrijven. Fijn voor de bibliotheek, want de maatschappelijke rol wordt steeds breder erkend. Maar er zit ook iets van een spanning. Want er is natuurlijk wel heel veel steun in woorden, maar toch iets minder vaak zie je de scherpe keuzes of stevige investeringsambities. Terwijl juist nu, met de groeiende ongelijkheid in taal en digitale vaardigheden, de bibliotheek eigenlijk misschien wel veel relevanter is dan ooit. Nou, de positieve kant Nou, in beleid zien we wel beweging. Via het bibliotheekconvenant, via samenwerking met gemeenten en scholen en via wetgeving zoals de WSOB. Die moeten zorgen dat iedere inwoner toegang heeft tot een volwaardige bibliotheek. Dus ja, politieke erkenning, draagvlak, allemaal hele mooie woorden. Maar de uitdaging ligt natuurlijk wel in de volgende stap. Durven we de bibliotheek ook echt te behandelen als wat ze is? En niet als een kostenpost, maar als een fundament onder een zeer sterk geletterde, inclusieve en democratische samenleving. Dus ja, Matt, een onderdeel van de nieuwe bibliotheekwet is dat er een zorgplicht komt voor gemeenten. Wat vind je daar nou van?
Nou, in de kern vind ik het heel goed dat er een zorgplicht komt. Want eigenlijk schreeuwen bibliotheken daar al jaren om. Het is goed dat gemeenten verplicht worden te zorgen voor een volwaardige bibliotheekvoorziening voor hun inwoners. Maar feitelijk is dat al geregeld in heel veel gemeentes. Er is nog een handjevol gemeentes die dat blijkbaar nog niet hebben gedaan. Die hebben blijkbaar een duwtje in de rug nodig. Maar of de zorgplicht daarvoor nodig is, ik weet het niet. Maar concreet betekent die zorgplicht dat de gemeente er wettelijk verantwoordelijk voor is en wordt dat inwoners toegang hebben tot een fysieke en sociaal-maatschappelijke bibliotheekvoorziening. Dus iedere inwoner moet binnen redelijke afstand toegang hebben tot een volwaardige bibliotheekvoorziening met uiteraard alle 5 wettelijke kernfuncties. Aldus artikel 6a van de zorgplicht. Het gaat hier om een inhoudelijke verantwoordelijkheid. Laten we dat even vooropstellen. Er moet een bibliotheekvoorziening zijn die deze functies vervult. Maar dat betekent nog niet per se dat iedere gemeente een eigen gebouw moet hebben. Maar wel dat inwoners toegang moeten hebben tot bibliotheekdiensten. Maar de vraag is vervolgens, wat is dan een volwaardige bibliotheekvoorziening? Nou, als je dan leest waarover die zorgplicht zou moeten gaan, dan gaat het onder andere over klassieke aspecten als een fysieke collectie en een professionele personeelsbezetting. En dat is wat mij betreft een behoorlijk klassieke opvatting van het bibliotheekwerk.
Maar de 5 bibliotheekfuncties, die worden toch ook genoemd?
Zeker, die worden genoemd, maar dat is nog steeds geen waarborg dat de bibliotheek invulling geeft aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Ik zie de netwerkagenda er bijvoorbeeld niet in doorklinken. Daar liggen de ambities wat mij betreft veel hoger met de 3 maatschappelijke opgaven die zijn geformuleerd. Dus voor mij is die zorgplicht vooral een minimumplicht en dat vind ik toch wel een beetje teleurstellend. Kijk, een zorgplicht klinkt stevig, maar uiteindelijk gaat het er niet om dat er een bibliotheek is, maar hoe die bibliotheek eruit ziet, wat je ermee doet. Is het een volwaardige, professioneel bemanagde voorziening met ruime openingstijden en een sterk educatief programma? Of is het formeel geregeld, maar in de praktijk beperkt? Nou, dan hebben we ook nog die 60 miljoen euro per jaar. Uiteraard een belangrijke stap. Maar als je dat verdeelt over alle gemeenten in Nederland, dan is dat geen echte onbeperkte ruimte. Ook dat geld is beperkt, zeker niet als bibliotheken meer moeten gaan doen. Laaggeletterdheid worden ze geacht aan te pakken, digitale hulp aanbieden via de IDO's, samenwerken met scholen en dan ook nog een ontmoetingsplek zijn in de wijk. Dat is nogal wat. Dus ja, die wet waarborgt dus vooral de toegang van iedereen tot de bibliotheek, maar uiteindelijk moet het lokaal gebeuren en is het afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken en in de middelen die ze vrijmaken. Dus de kwaliteit en kracht van de bibliotheek wordt uiteindelijk bepaald door politieke prioriteit en lokale ambities. Dus ja, leuk dat er een zorgplicht komt, maar gemeenten kunnen er wat mij betreft nog steeds op allerlei manieren gevolg aan geven. Met name ook omdat als je dat leest, want er moet ook een meerjarenbeleidsplan komen. Daar staat dan in, ja, dat beleidsplan dat hangt af van de lokale omstandigheden, behoeften en mogelijkheden. Nou, als je ergens alle kanten mee op kunt, dan zijn het wel dit soort generiek geformuleerde zinnen. Over dat meerjarenbeleidsplan gesproken, Irene, wat vind je ervan dat gemeenten dat nu moeten gaan maken?
Met de zorgplicht in de wet verdwijnt natuurlijk de vrijblijvendheid, althans op papier. En met de zogeheten planplicht moeten zij vastleggen hoe ze dat gaan doen. Dus er moet dus een meerjarenplan liggen. Geen intentie, geen losse subsidieafspraak, maar een beleidsdocument waarin gewoon allerlei aspecten van het bibliotheekwerk worden georganiseerd, gefinancierd en uitgevoerd. Dat klinkt best stevig en dat is natuurlijk ook zo, procedureel gezien. Maar je zou toch denken dat dit toch al in een plan staat. Want planplicht is geen resultaatplicht. Het verplicht tot opschrijven, niet automatisch tot waarmaken. Dus wat worden de ambities nou eigenlijk in zo'n plan? Want als je de rol van de bibliotheek echt serieus neemt, dan vraagt dat om een professionele inzet, voldoende openingstijden, Bereik in wijken en dorpen en structurele samenwerking met onderwijs en welzijn. En dat vraagt gewoon om continuïteit en niet om projectsubsidies. Dus die jaarlijkse 60 miljoen die extra gereserveerd is om gemeenten te helpen bij de uitvoering van de zorgplicht. Ja, dat is natuurlijk een enorme impuls. Maar zoals jij al zei, als je het uitsmeert over al die gemeentes, dan blijft natuurlijk wel de vraag of het genoeg is om een echte goede bibliotheekvoorziening neer te zetten. En durven gemeentes dan ook in hun eigen meerjarenplan duidelijke keuzes te maken en ambities hard te formuleren en daar structurele middelen aan te koppelen? Want alleen dan wordt de bibliotheek niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een maatschappelijke motor.
Ja, en toch, Irene, heb ik er een beetje een hard hoofd in. Kijk, aan de ene kant roepen bibliotheken al jaren om beleidsvorming door gemeentes. En nu zijn gemeentes verplicht om dit te doen en kunnen ze er wat mij betreft nog steeds alle kanten mee op. Maar ik denk dat die meerjarenplannen van bibliotheken een veel grotere ambitie bevatten dan die van veel gemeentes. En hoe ga je daar dan mee om als bibliotheek, als jouw gemeente de zorgplicht echt opvat als een minimumplicht? Nou, hetzelfde geldt ook voor het financiële meerjarenperspectief, hè, dat in die plannen terug zou moeten komen. Ook daar schreven bibliotheken al jaren om. Hartstikke fijn. Maar ik vraag me echt af of gemeenten daadwerkelijk meerjarige financiële zekerheid gaan afgeven. Want dat zou wel echte winst zijn voor bibliotheken die vaak al blij zijn als ze met de inflatie mogen meegroeien.
Maar laten we nu gewoon eens naar een ideale situatie kijken. Een beetje vanuit de Nextbox. Hoe mooi zou het zijn als de inhoudelijke expertise van de openbare bibliotheek kan helpen bij het vormgeven van het gemeentelijke beleid over bibliotheekwerk? Dan trek je samen op en zou in de toekomst het meerjarenbeleid van de bibliotheek het meerjarenbeleid van de gemeente kunnen worden. Of andersom natuurlijk. Dan pas heb je natuurlijk de maatschappelijke motor aanstaan en is er de mogelijkheid om vanuit democratische principes bottom-up met elkaar een veerkrachtige gemeenschap in te richten.
Nou, ik vind het wel een hele mooie gedachte die je hier neerlegt, Irene.
Ja, omdenken.
Zeker.
Van zorg en planplicht gaan we weer terug even naar het regeerakkoord. Want de lokale context wordt weer belangrijk. Hè? Ontmoetingsplekken staan onder druk, met name in dorpen, oudere wijken en nieuwbouwwijken. En de term wijk en gemeenschap, die worden veel genoemd in het regeerakkoord. Wijken komen op twee manieren nadrukkelijk in beeld. Als plek waar de woningbouwopgave wordt gerealiseerd. Hè? Nieuwe en uitbreidende wijken. En als sociale leefomgeving waar ontmoeting, zorg, armoedebestrijding en weerbaarheid dicht bij huis worden georganiseerd. En in eerste instantie lijkt het eigenlijk een beetje op oude wijn en nieuwe zakken. Want de gedachte van integrale gebiedsgerichte aanpak, wonen, werken, veiligheid, zorg en sociale samenhang in één wijkagenda sluit natuurlijk aan bij eerdere wijkaanpakken zoals de Vogelaarwijken en latere stedelijke vernieuwingsprogramma's zoals het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. En ook de inzet op buurthuizen, buurtvoorzieningen, vrijwilligerswerk en maatschappelijke diensttijd als drager van sociale cohesie en participatie is inhoudelijk niet nieuw. Dit bestond al in verschillende programma's van eerdere kabinetten. En hoe kijk jij daar nou naar?
Nou, Irene, laat ik vooropstellen dat ik een groot voorstander ervan ben om de grote maatschappelijke vraagstukken vooral op lokaal niveau op te lossen. Want met een decentraliserende overheid is het belangrijk om de veerkracht van de lokale gemeenschap nu eindelijk eens goed te gaan benutten. Want hoe meer mensen en organisaties meedoen, hoe groter de gezamenlijke gereedschapskist is om dingen op te lossen. De een heeft tijd, de ander heeft kennis, een ander heeft weer ruimte, een netwerk of geld. Veerkracht gaat dan niet over één sterke instelling, maar over een ecosysteem waarin rollen verdeeld zijn en elkaar versterken. Veel maatschappelijke problemen worden ook groot als ze heel lang onzichtbaar blijven. Laaggeletterdheid, schuldenproblematiek, isolement van mensen, eenzaamheid, onveiligheid. En in betrokken netwerken worden die signalen veel eerder opgevangen. Dan kun je dus eerder ingrijpen, licht en preventief, in plaats van als het echt misgaat. Dus samenredzaamheid is ook zo'n mooi woord dat in dat regeerakkoord steeds weer naar voren komt. Samenredzaamheid voorkomt dat problemen escaleren.
En daarnaast denk ik toch ook, dit weten we toch eigenlijk al. Waarom zou een kabinet, nadat ze zoveel programma's zelf geïnitieerd heeft en daar zelfs ook ooit een minister Vogelaar, aan verbonden had, telkens opnieuw een soort van wiel willen uitvinden? Is het dan niet een soort van boemerangbeleid waar we in terechtgekomen zijn?
Ja, misschien. Maar toch, burgers, lokale organisaties weten vaak heel precies, heel scherp wat er speelt in de wijk of in een dorp. En die kennis zorgt ervoor dat oplossingen echt aansluiten op de werkelijkheid. En dat vergroot de kans dat maatregelen echt gaan werken en blijven bestaan, structureel, lange termijn, omdat ze gedragen worden door de gemeenschap, door de mensen die onderdeel uitmaken van die gemeenschap. Dus lokale kennis maakt wat mij betreft oplossingen extra passend en extra duurzaam.
Ja, maar toch even heel kritisch, Matt. Dus landelijk bedenken we dat wijken en gemeenschap belangrijk zijn, maar lokaal mag de oplossing bedacht worden.
Zeker, en dat moet ook zo zijn. Maar als je wat meer in detail naar deze plannen gaat kijken, dan constateer ik toch twee dingen. A, er komt een aparte financieringstroom, het zogenaamde gemeenschapsfonds. 200 miljoen euro, bedoeld voor behoud en versterking van gemeenschapsvoorzieningen. Het staat er gewoon, hè? 200 miljoen. En dat, kun je wel zeggen, is een relatief nieuwe vorm van bundeling van middelen voor de sociale infrastructuur in wijken. Daarnaast zie je dat de wijk als scharnierpunt wordt gezien bij crisis- en weerbaarheidsbeleid. En in de praktijk komt dat eigenlijk neer op het structureel meenemen van buurtcrisisteams en het organiseren van wijkgebonden crisisopvang. En dit gaat natuurlijk veel verder dan simpelweg een nadruk leggen op papier, op leefbaarheid of veiligheid. Dus ik zeg, 200 miljoen, daar kunnen we ontzettend veel mee. Alleen, je moet dat wel goed gaan besteden. Het mooie aan deze aandacht voor een wijkgerichte aanpak is dat bibliotheken, die natuurlijk al letterlijk, figuurlijk midden in die samenleving staan, op deze manier hun profiel als neutrale ontmoetingsplaats in de wijk kunnen versterken. En dat maakt het gemakkelijker om in wijkgerichte aanpakken een rol te claimen voor grote onderwerpen als democratie en burgerschap. Bijvoorbeeld in programma's rondom participatie en lokale democratie. En hiermee zou de bibliotheek dus nog een stap verder kunnen gaan dan alleen vanuit geletterdheid, digitale geletterdheid, allerlei programma's op te zetten. Ik zie echter ook een aantal zaken die mij zorgen baren. Net als bij openbare bibliotheken hebben we voorlopig te maken met eenmalig geld. Die 200 miljoen, dat is eenmalig geld. En om dit goed neer te zetten, is dat voor nu even voldoende. Maar eigenlijk zou je dit willen continueren met structureel geld, zodat je ook echt iets kunt doen als er behoefte aan is vanuit een wijk. Vaak zie je dat die wijkgerichte programma's met tijdelijke projecten, pilots, kortlopende subsidies werken en ook nog eens een keer met veel verantwoordingsdruk. En dat kan leiden tot een lappendeken van wijkprojecten zonder structurele borging in de reguliere financiering van de bibliotheek, waardoor continuïteit van wijkactiviteiten hooglijk onzeker blijft.
Ja, maar ik ben ook wel bang dat bibliotheken nog niet altijd gezien worden als krachtige voorziening midden in een maatschappelijk middenveld. En je ziet de bibliotheken wel verbinden met cultuur, maar dat is natuurlijk logisch. Maar rond het thema burgerschap en democratie, of de thema's veerkracht en weerbaarheid, daar zie je nog veel minder beweging uit voortkomen van de BIEB. Is het jou niet ook opgevallen dat er overal in het land huizen van burgerschap en democratie opgezet worden?
Zeker, zeker.
Ja, en soms zit zo'n huis van burgerschap in een bibliotheek, zoals in Utrecht. Maar het kunnen ook autonome huizen zijn. Het worden er ook steeds meer. En deze huizen die zijn bedoeld voor burgers, coöperaties, verenigingen, om te werken aan initiatieven voor en door de samenleving. En laten we wel even vooropstellen dat die huizen van burgerschap geen buurthuizen zijn, hè? Maar gewoon plekken. Net zoals de BIEB eigenlijk, hè? Met een vrije toegang om te netwerken en te leren van en met elkaar.
Ja, maar komt de bibliotheek hiermee niet nog meer terecht in een concurrentiepositie waarin gevochten gaat worden om dezelfde middelen? Hè? Wederom die 200 miljoen. En is er niet het risico dat extra wijkmiddelen vooral naar harde domeinen gaan? Hè? Naar stenen, naar gebouwen, terwijl de bibliotheek toch vooral wordt gezien als nice to have in plaats van een randvoorwaardelijke basisvoorziening?
Ja, ik denk toch niet dat er vanuit zowel de bibliotheek als een huis van burgerschap geredeneerd wordt in termen van concurrentie, hoor, maar meer van win-win. Waar ik me dan wel zorgen over maak, is dat bibliotheken nu ruim 10 jaar met elkaar luisteren naar onze grote bibliotheekgoeroe David Lenkers. Zo'n huis van burgerschap is toch gewoon iets wat hij al die tijd al bedoeld heeft met zijn literatuur en zijn motivational speeches. Hij heeft het namelijk over bad, good en great libraries. En een great library zou in zijn filosofie toch een huis van burgerschap en democratie moeten zijn.
Ja, maar dat bedoel ik dus met concurrentie. En het is maar hoe je ernaar kijkt, hè. Kijk, en dan nog iets. Dat regeerakkoord positioneert bibliotheken als een plek voor taal, digitale hulp, basisvaardigheden en maatschappelijke programmering. En ik zie hierin het risico dat de bibliotheek in wijkgerichte aanpakken als oplossen van alles gezien gaat worden. En ik denk dan, ja, weet je, zonder extra formatie, zonder professionalisering, zonder heldere taakafbakening, kan dit leiden tot overbelasting, maar ook tot kwaliteitsverlies. Zeker bij de wat meer kleinere bibliotheken die het al moeilijk hebben.
Ja, je bedoelt de bibliotheek als duizend dingen doekje.
Ja,
dat is zeker funest. Ja. En als we dan kijken naar het bestaansrecht van de bibliotheken, eind 1800, toen de eerste openbare bibliotheken opkwamen. Dat was omdat we het verheffingsideaal voor ons zagen. En feitelijk is dat natuurlijk nog steeds aan de orde, hè? Maar de beweging naar een meer maatschappelijke positie kan niet bij wet alleen voorzien zijn. Daar heb je, zoals David Lenkers zegt, feral librarians voor nodig. En dat zijn de niet-conventionele denkers die begrijpen hoe je vanuit relaties, netwerken een plek creëert midden in de samenleving waar wat meer te doen valt, precies zoals verwoord door het Huis van Burgerschap.
Jij bent behoorlijk gecharmeerd, Irene, van dat Huis van Burgerschap.
Ja, ja. Laat ik het maar even gewoon zo stellen. Ik volg het met interesse. En ik zou ook wel heel graag in contact willen komen met mensen die daar naartoe gaan. Hè, wat ze daar nou aan het doen zijn. Maar het idee dat er een open plek is zonder toegang. Waar je gewoon initiatieven kan nemen. Waar je met elkaar iets kan bedenken of kan creëren. En waar je ook niet direct verplicht bent om dure lattes te bestellen. Ja, gewoon lekker laagdrempelig open. Dat trekt mij wel aan. En nou ja, ik heb het maar eens even uitgeprobeerd. Ik heb een ruimte gereserveerd in Utrecht in het Huis van Burgerschap om eigenlijk het afstuderen van de Community Librarians daar te organiseren. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ik daar nou precies ga ervaren.
Maar is het jou dan gelukt, Irene, om daar een tijdstip te reserveren? Want jij bent geen burger van de gemeente Utrecht. Ik wel.
Ik ben geen burger van Utrecht meer, helaas. Ik woon in een andere stad, maar ik heb het toch geprobeerd. Dus ik wacht even de reactie af.
Nou, ik ben heel benieuwd, heel benieuwd.
Ja, ja. Hey, maar terug even naar het regeerakkoord. Hè? Want de wijkgerichte uitvoering wordt grotendeels lokaal vormgegeven. Ook al erkent het kabinet de bibliotheek. Het is uiteindelijk de gemeenteraad en het college die bepalen of de bibliotheek daadwerkelijk als kernpartner in wijkplannen wordt opgenomen. En in gemeentes waar de bibliotheek minder sterk is gepositioneerd of waar politieke prioriteiten elders liggen, kan de kans uit het landelijk akkoord dus alsnog onbenut blijven. En waar doet de bibliotheek dan goed aan, Matt?
Nou ja, ik denk dat dit een uitgelezen kans is voor de bibliotheek om zichzelf heel expliciet te gaan positioneren als kernvoorziening in wijkagenda's. Uiteraard op het gebied van basisvaardigheden, maar ook op het gebied van leefbaarheid en participatie. Nou, en als je dat koppelt aan de zorgplicht en de landelijke maatschappelijke opgave, dan kun je volgens mij een behoorlijk eind komen. Het gaat erom dat je jezelf positioneert. Die kans, die gelegenheid, die is er nu. Ja, en als je vroeg aansluit bij die gebiedsgerichte programma's, hè, want dat is toch iets dat buiten het blikveld van veel bibliotheken omgaat, ja, sluit daarbij aan en vraag om structurele in plaats van alleen maar projectmatige inbedding van bibliotheekactiviteiten. En zorg ook ervoor dat je in gesprekken met gemeenten en met maatschappelijke partners dat onderscheid helder maakt tussen de bibliotheek met allerlei projecten en de structurele wijkvoorziening. En koppel dus die nieuwe wijkfunctie altijd aan een stukje borging, hè, door middel van huisvesting, personeel en exploitatie. Want ja, je kunt wel meer willen gaan doen, maar daar hoort natuurlijk wel wat bij. Ja, en tenslotte, dat is een beetje mijn stokpaardje. Zorg ervoor dat je impactdata gebruikt om per wijk de noodzaak van een sterke wijkbibliotheek echt te onderbouwen in zo'n gebiedsgerichte aanpak. Want we kunnen wel lekker meedoen weer met allerlei wijkgerichte programma's en projecten. Maar het gaat erom dat je impact maakt. Nou, dat is een beetje waarvan ik zeg, beste bibliotheek, ga hiermee aan de gang.
Wauw, Matt, dit zijn vier steengoeie adviezen. En ik hoop dat deze wijsheid in de praktijk gebracht wordt. Nou, wij komen er in ieder geval op terug tijdens onze uitzendingen. Wij gaan volgen wat er gaat gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen. En hoe de hele zorgplicht en de planplicht verder vorm gaat krijgen. We gaan nu over naar ons laatste onderwerp. Wij hebben een nieuwe rubriek gemaakt. De tips.
Ja, de tips van de afgelopen periode. Want er komt natuurlijk het een en ander voorbij op internet, maar soms ook op een congres. Want ik was laatst op een congres over third places. En dat congres onder de titel Come, Stay and Grow presenteerde ook het boek onder die gelijknamige titel. En dat boek dat gaat dus over derde plekken, over third places. Hè? De plekken waar je bent als je niet thuis of op je werk bent. En de auteur, Aad Vos, onze wereldberoemde bibliotheekarchitect, die laat in dat boek zien hoe plekken mensen kunnen laten landen en kunnen laten groeien. Het boek gaat over de kracht van de bibliotheek als derde plek. Niet alleen als een voorziening, maar als een omgeving waar ontmoeting, leren en betekenis samenkomen. Ook voor wetenschappers is er het een en ander in dat boek te halen, want allerlei sociale theorieën komen voorbij die ons helpen om dat fenomeen third places nader te duiden. Nou, het boek, soms meer inspirerend dan concreet, maar daarom is het ook een soort van koffietafelboek. Dat is ook de bedoeling, want het zet je vooral aan het denken over wat een publieke plek eigenlijk moet zijn. Kortom, een optimistisch en visionair boek voor iedereen die gelooft dat ruimte ertoe doet.
Mooi. Ik heb nog een filmtip. De film Mr. Nobody Against Putin, die wordt in sommige zalen in Nederland vertoond. En dat is echt wel een must-see film. Wij waren aanwezig bij deze vertoning van deze film. En nou ja, film. Eigenlijk is het een documentaire, behoorlijk indringend zelfs, over een gewone man, een leraar, werkzaam op een school als filmer, die zich uitspreekt in een steeds repressiever Rusland. De film is heel sober, observerend, zonder grote gebaren. En juist daarom komt hij heel hard binnen. Je ziet hoe propaganda, angst en loyaliteit doorwerken in het dagelijks leven van leerlingen, van docenten, uiteindelijk van het hele dorp waar die mensen wonen. Wat blijft hangen is niet alleen maar de politieke context, hè, dus de dreiging van Rusland en de annexatie van Rusland van Oekraïne, maar ook de persoonlijke tol van verzet. En deze man, deze leraar, die bestaat ook echt. En hij vlucht uiteindelijk gewoon voor zijn leven. Hij vlucht gewoon Oekraïne uit en de grens over. Kortom, het is een hele kleine vertelling uit het leven. Heel mooi gefilmd. Het heeft grote impact. Het is een film hoe kwetsbaarheid en ja, individuele moed eigenlijk gewoon in beeld wordt gebracht.
Ja, en het mooie aan die avond dat we hebben kunnen genieten van het commentaar van Beatrice de Graaf, die voortdurend aan het waarschuwen is voor de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. En dat we vooral waakzaam moeten zijn en weerstand moeten blijven bieden. Over weerstand gesproken, ken jij, Irene, het sociale medium Blue Sky al een beetje?
Nou, weet je, ik probeer het aantal social media apps op mijn telefoon redelijk te beperken. Aangezien ik anders toch wel iets te veel op mijn telefoon zit. Ik ken het wel, maar ik heb hem niet op mijn telefoon zitten.
Ik heb hem sinds kort op mijn telefoon. En ik werd eigenlijk daarop geattendeerd door mensen van de bibliotheek van Gouda. Want dat Blue Sky, ja, dat is best wel, vind ik, een verademing op internet. Vooral als je op specifieke onderwerpen naar een beetje, ja, naar een stukje verdieping zoekt. Het is een plek waar, wat mij betreft, verrassende mensen verrassende content publiceren. De Bibliotheek Gouda zit ook op Blue Sky en presenteert iedere week een antifa-boektip. Een antifascistische boekentip. Want ze hebben het niet zo met de ontwikkelingen die zich voordoen in de Verenigde Staten. Nou, zo kwam ik bijvoorbeeld het boek Autocratie, BV, van Anne Applebaum tegen. Maar ook het boek Dit is een dictatuur. Bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Mooi is dat Bibliotheek Gouda op Blue Sky laat zien dat een bibliotheek ook iets kan doen in het publieke debat. Context bieden, maar ook stelling nemen in het debat rondom democratische waarden. En misschien is dat wel het meest radicale wat een bibliotheek op dit moment zou kunnen doen. Nou, wat vind ik daarvan, van dat Blue Sky en de Bibliotheek Gouda? Zorgvuldig, inspirerend, heel actueel. Want ook het recente overlijden van reisboekenauteur Cees Notenboom was aanleiding om onder andere zijn boek over zijn reizen naar het mooie Japan opnieuw onder de aandacht te brengen.
Misschien is deze app toch wel de moeite waard. In ieder geval, het klinkt heel verleidelijk, Mats, met wat je nu vertelt. Maar ik weet dat jij ook op Substack zit.
Klopt, ik zit ook op Substack en dat is enigszins vergelijkbaar met Blue Sky. Ik weet niet precies de verschillen, maar misschien moet ik dat maar eens gaan uitzoeken. Maar ook op Substack vind je verrassende auteurs met verrassende content. En zo kwam ik bijvoorbeeld een jonge vrouw tegen, Aisha, met haar rubriek aan de boekentafel. Iedere week kiest zij een thema dat past bij het moment van nu. En bij ieder thema selecteert ze dan 5 boeken van Nederlandse auteurs. Heel vaak fictie, heel af en toe een klein beetje non-fictie. En in het kader van de Olympische Spelen kwamen dus 5 verrassende boeken voorbij met een sportief tintje. Maar ook Valentijnsdag, afgelopen week, was aanleiding om boeken te presenteren waarin het hart en de liefde centraal staat. En telkens vertelt ze dus iets over dat boek. Wat is het verhaal? Wie is de auteur? En voor wie is het boek bedoeld? Ja, en mijn oordeel is eigenlijk heel mooi beschouwend, persoonlijk en ook hier weer actueel.
Wauw, mooi. Ook dit is interessant aan de boekentafel. Ik heb nog 2 tips namens ons. Op 9 maart, Nootdorp, een event waar niet alleen de film The Librarian wordt gedraaid, maar waar professor David Lenkens himself met de gehele zaal in gesprek zal gaan. Met als hoogtepunt de vertaling van het boekje Triptych. Wij hebben 3 podcasts gemaakt met Erik Boekstein, waarbij we telkens een thema uit het drieluik hebben gehaald. En op 9 maart zal de VUB het eerste exemplaar uitreiken aan David zelf. Maar ook alle bibliotheken zullen een exemplaar ontvangen als een belangrijk statement dat we een toekomst voor ons hebben waarin de bibliotheek een volgende bladzijde kan omslaan om haar eigen geschiedenis te schrijven in deze eeuw waarin de technologische revolutie aan ons voorbij raast. En dan een 2e tip. Het duurt nog heel eventjes, maar save the date. 18 juni is het Landelijke Bibliotheekcongres weer in Utrecht. En een tip aan alle luisteraars. Ga erheen. Zorg dat je erbij bent. Want een bibliothecaris hoort gewoon te netwerken. En dit congres is gewoon een geweldige plek daarvoor. Bovendien, als je geluk hebt, kun je Matt en mij in het echt zien. Want wij zijn er ook. En daar gaan we de volgende keer iets meer over vertellen.
Nou, laten we daarmee deze podcast afsluiten, Irene. Het was mij weer een genoegen om met jou in gesprek te gaan over het wel en wee van deze bibliotheeksector. We zijn er een beetje buiten gestapt, want we hebben het ook uitgebreid gehad over het regeerakkoord en hoe de bibliotheek daarin naar voren komt. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.